Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Vandaag gaan we verder met Markus 9. De vorige keer hebben we het gehad over de tweede keer dat de Heer Jezus duizenden mensen te eten gaf met maar een paar broden. Het is duidelijk dat het om twee verschillende gebeurtenissen gaat. De eerste keer waren de mensen 1 dag bij de Heer geweest, maar deze keer al 3 dagen. Ze bevinden zich in een onherbergzaam gebied en sommige mensen komen van heel ver. De Heer geeft aan dat zij eerst moeten eten voordat ze aan de terugreis beginnen. Deze keer hebben de discipelen 7 broden beschikbaar, maar na het eten nog 7 volle manden van overblijven. Door de feitelijke gegevens te vergelijken, wordt al gauw helder dat het dus om 2 verschillende keren gaat. Brood blijft in dit hoofdstuk een rol spelen. Eerst komen er weer fariseeën die de Heere willen verzoeken. Ze willen een teken uit de hemel zien, en dat krijgen ze niet, waarna de Heere met de discipelen wegvaart. Maar de mannen zijn vergeten extra brood mee te nemen. Ze hebben er nog maar 1. Als de Heere hen dan waarschuwt om uit te kijken voor het gist, het zuurdeeg van de fariseeën, overleggen ze wat het verband is. En Jezus laat hen terugdenken aan beide keren dat hij de mensenmassa's te eten gaf. Hij zegt daarmee dat ze zich over het gewone voedsel geen zorgen moeten maken. De valse leer van de fariseeën is een veel groter probleem. Zoals gist het deeg doortrekt, zo werkt een beetje valse leer ook door, en daarvoor moeten ze oppassen. Het is wel herkenbaar. Christenen kunnen zich druk maken over gewone dingen zoals voedsel, de inrichting van ons huis, terwijl ze uit het oog verliezen dat er dwalingen de ronde doen, die een gevaar zijn voor een goed en gezond christelijk leven. De Heer Jezus komt dan met de discipelen in Bethsaida, een plaats waar veel wonderen verricht zijn. Markus beschrijft de genezing van een blinde man. En vanaf hoofdstuk 8 begint de Heer ook aan zijn discipelen uit te leggen dat hij veel zal moeten lijden.
Markus 9, vers 1. Hij, Jezus, zei: sommigen van u die hier bij me staan, zullen nog voor hun dood het koninkrijk van God zien komen met grote kracht. Jezus zegt in dit vers niet dat sommige omstanders zijn wederkomst zullen zien komen. De profeten van het Oude Testament maakten in hun voorzeggingen meestal geen onderscheid tussen de eerste komst van Jezus, zijn menswording, en de wederkomst. Vanuit hun gezichtspunt ging het om één en hetzelfde heilshandelen van God aan het eind der tijden. Dat één en hetzelfde heilshandelen omvat de komst van de Messias en de vestiging van het Koninkrijk. In het Nieuwe Testament wordt duidelijk dat dit alles zich in meerdere fasen afspeelt. Nu al kunnen mensen het Koninkrijk van God binnengaan en wordt het beschreven als iets dat er al is, Lucas 17. Aan de andere kant wordt er ook over het Koninkrijk gesproken als iets dat nog komen moet, Markus 9 en 14. Wanneer Jezus hier spreekt over het komen van het koninkrijk met grote kracht, dan bedoelt hij de realisering van de eerste fase van Gods heilsplan. Deze eerste fase omhelst zijn lijden en sterven, de opstanding en de uitstorting van de Heilige Geest, als ook de verkondiging van het evangelie aan alle volken. In die zin zullen sommige van de omstanders dit nog meemaken. In het kader van de actie in het evangelie naar Markus vinden we steeds korte verslagen van de gebeurtenissen. Alleen bij de verschijning en de gedaanteverandering op de berg geeft Markus het langste verslag. Markus 9, vers 2. 6 dagen later nam hij Petrus, Jacobus en Johannes mee een hoge berg op. Er was niemand anders bij hem. Daar bovenop de berg zagen de leerlingen hoe het uiterlijk van Jezus veranderde. Tijdens hun verblijf op de berg krijgen drie leerlingen een indruk van de komende heerlijkheid en van de heerlijkheid die Jezus bij de Vader heeft achtergelaten, omdat Jezus tijdelijk een hemels lichaam krijgt. Op het hoogtepunt van dit gebeuren wordt van Gods wegen bevestigd dat de leerlingen ook, en juist nu, midden in de lijdenstijd, moeten gehoorzamen aan de woorden van Jezus. De presentatie van het gebeuren doet denken aan de beklimming van de Sinaï, waar Mozes de twee stenen wetplakettes in ontvangst heeft genomen. Vergezeld van drie leerlingen beklimt Jezus een hoge berg om een bijzondere openbaring van de Heere God te ontvangen. Zowel in Exodus 24 als hier in Marcus 9 is in beide gevallen sprake van 6 dagen die voorafgaan aan de eigenlijke openbaring. Er is ook sprake van een wolk en van een spreken van God uit de wolk, ten slotte van een gedaanteverandering en van het afdalen van de berg. In vers 4 wordt Mozes zelfs met naam genoemd. De overeenkomsten suggereren dat Jezus de rol van Mozes vervult als de middelaar van het volk. Hij is de bedoelde profeet als Mozes. Marcus 9 vers 3. Zijn kleren werden verblindend wit, zo wit als niets ter wereld. Niet alleen de gedaante van Jezus, maar ook zijn kleding wordt veranderd. Verblindend wit. Witte klederen zijn typerend voor burgers van en bewoners uit de hemel. Zij weerspiegelen de hemelse heerlijkheid. In de verheerlijking van Jezus werd zijn hemelse majesteit, die hij voor zijn menswording had en na zijn verhoging weer zou bezitten, zichtbaar gemaakt voor zijn leerlingen. Petrus zegt in 2 Petrus 1, toen wij u vertelden over de machtige komst van onze Heer Jezus Christus, was het geen verzinsel. Ik heb met eigen ogen zijn macht en majesteit gezien. Ik was bij hem op de heilige berg, toen hij straalde van de heerlijkheid die God, zijn Vader, hem had gegeven. Ik hoorde een machtige stem uit de hemel zeggen, dit is mijn geliefde Zoon, hij verheugt mijn hart. Wat zij op dat moment hebben gezien, kan slechts indirect met beelden en vergelijkingen worden overgedragen, want aardse begrippen zijn niet toereikend om de hemelse heerlijkheid te beschrijven. Daarom kan het eerste vers van Marcus 9 ook als eerste vervulling worden betrokken op de gedaanteverandering op de berg. In Matteüs 16 zegt Jezus, luister, ik zeg dat sommigen van jullie die hier bij me staan, mij, de mensenzoon, nog tijdens hun leven zullen zien komen in koninklijke waardigheid. Als bevestiging hiervan verwijzen twee leerlingen die erbij waren, Petrus en Johannes, naar deze gebeurtenis. Petrus zegt dat zij ooggetuigen waren van zijn majesteit. Dat zagen zij. Zo zal op een dag de verheerlijkte Christus terugkomen naar deze aarde. Gelovigen zullen dat op een zekere dag meemaken. Dan zullen zij er net zo uitzien als hij, in Johannes 3 vers 2. In Johannes 1 vers 14 schrijft Johannes, wij hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse Vader. De gedaanteverwisseling van Jezus op de berg bevestigt ook dat de Heer Jezus een volkomen menselijk lichaam had toen hij hier op aarde was. Marcus 9 vers 4. Ze zagen ook Elia en Mozes erbij komen, die met Jezus spraken. De verheerlijking van Jezus gaat gepaard met de verschijning van Elia en Mozes. Voor Joodse mensen zijn dat de twee belangrijkste profeten uit het Oude Testament. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze beide een uitzonderlijk levenseinde hadden. Mozes werd door de Heere God zelf begraven, en Elia werd door de Heere God in een storm opgenomen in de hemel. De Joden verwachten ook, in de tijd van het Oude Testament, dat ze samen een rol zouden gaan spelen aan het einde van de tijd. Malachi 4 en Openbaring 11. Het gaat bij de verheerlijking, net als bij de latere verschijningen, om een zichtbare, reële gebeurtenis en niet om een visioen. Elia en Mozes zijn met Jezus in een gesprek verwikkeld, waarvan alleen Lucas ons de inhoud vermeldt, namelijk, zij spraken er met hem over dat hij zijn levenseinde te Jeruzalem zou volbrengen. Lucas 9, vers 31. Uit Hebreeën 11, vers 26 weten we dat Mozes wist van de komst van Christus. Hij vond het lijden van Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. Alle profeten spraken van het lijden en de heerlijkheid die zou komen. Markus 9, vers 5 en 6. Meester, zei Petrus, het is maar goed dat wij hier zijn. Wij zullen drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Hij wist niet wat hij anders moest zeggen, want hij en ook de anderen waren vreselijk geschrokken. Petrus houdt er geen rekening mee dat dit gebeuren slechts van korte duur is. Het kan ook niet blijvend zijn, omdat de woorden van Jezus over zijn lijden, dood en opstanding nog niet in vervulling zijn gegaan. Markus 9, vers 7. Op dat moment werden ze overschaduwd door een wolk en een stem uit de wolk zei, dit is mijn zoon, hem heb ik lief, luister naar hem. Alle aandacht wordt nu gericht op de Heer Jezus Christus. Hij heeft het laatste woord. Mozes en Elia worden niet op hetzelfde niveau als Jezus Christus geplaatst. De woorden die gesproken worden, zijn nagenoeg dezelfde als bij Jezus' doop in de Jordaan. Aan het begin van de lijdenstijd wordt Jezus nogmaals door God zelf als de Messias aangewezen en worden de leerlingen vermaand om Jezus trouw te blijven en hem te gehoorzamen. Markus 9, vers 8. Toen zij om zich heen keken, zagen zij plotseling dat Mozes en Elia weg waren. Alleen Jezus was nog bij hen. Jezus hield de hemelse heerlijkheid op dat moment niet vast, maar ontzegde zich die bewust om de weg naar het kruis te gaan. Filippenzen 2. Markus 9, vers 9. Terwijl zij van de berg afdaalden, zei Jezus dat ze hier pas over mochten spreken als hij, de mensenzoon, uit de dood teruggekomen zou zijn. Dus hielden zij het voor zich. Luisteraar, de dood en opstanding van Christus moeten na deze geschiedenis nog plaatsvinden. Op dit moment kan niemand van ons het verheerlijkte lichaam zien. Het is iets dat nog komen moet. Het is alleen te bereiken door de dood en opstanding van Christus. Markus 9, vers 10. Maar onder elkaar spraken zij er wel over. Zij begrepen niet goed wat hij bedoelde met dat terugkomen uit de dood. De leerlingen begrepen niets van de opstanding. Toen het bericht van de opstanding van Jezus hen bereikte, renden zij naar het graf. Maar zij verwachten er geen levende redder. Laten we niet te snel het hoofd schudden over de leerlingen van Jezus. Wij gaan ook niet naar een begraafplaats om een levende te zien. We komen er uit respect voor de overledenen. Markus 9, vers 11 tot en met 13. Ze vroegen Jezus, waarom zeggen onze leraren eigenlijk dat Elia eerst moet komen? Jezus antwoordde, Elia zal inderdaad eerst komen om alles in orde te maken. En wat hebben de profeten over de mensenzoon geschreven? Dat hij veel zal lijden en dat de mensen hem zullen minachten. Maar nu zeg ik jullie, Elia is al gekomen en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, zoals de profeten hadden voorspeld. De Bijbelgeleerden geloofden op basis van Malachi 4 dat voor de komst van de Messias en het daarmee gepaardgaande alles in orde maken, eerst de profeet Elia zou komen om een politiek herstel te realiseren. Jezus stemt in met de woorden, Elia zal inderdaad eerst komen om alles in orde te maken. De Bijbelgeleerden dachten daarbij aan een politiek herstel van het koningshuis van David. Maar als Elia voor de komst van de Messias alles in orde maakt, hoe kan Jezus dan de Messias zijn als Israël nog steeds door de Romeinen is bezet? De interpretatie die de Bijbelgeleerden geven van de Elia-profetie is onjuist, omdat die in conflict komt met andere Bijbelplaatsen, met name die gaan over de lijdende Messias. Het herstel of alles in orde maken heeft volgens Malachi 4 vers 6 betrekking op het weer bij elkaar brengen van vaders en kinderen. Zij zullen zich met elkaar verzoenen. Dat wil zeggen dat de kinderen weer in de weg van hun voorvaderen gaan leven door zich te bekeren. De komst van de Messias moet dan vooraf gegaan worden door de bekering van het volk, niet door het herstel van een politieke dynastie. Jezus antwoordt zijn leerlingen dat Elia al is gekomen, net zo goed als de Messias, en deze Elia heeft hetzelfde lot ondergaan als de Messias te wachten staat. Zij hebben met hem gedaan wat ze wilden. Ook al noemt Marcus zijn naam niet, toch is het duidelijk dat Johannes de Doper wordt bedoeld, Matteüs 17. Johannes de Doper is de voorloper van de Messias. Hij heeft in de geest van Elia het volk opgeroepen tot bekering, maar werd uiteindelijk gedood. Marcus 9 vers 14 tot en met 18. Zij kwamen aan de voet van de berg en zagen dat de andere leerlingen met enkele Bijbelgeleerden in discussie waren. Er stonden veel mensen om hen heen. Zodra de mensen Jezus zagen aankomen, liepen ze hem tegemoet. Wat is er aan de hand? Vroeg Jezus. Meester, antwoordde een man, ik wilde mijn zoon bij u brengen. Hij kan niet praten, omdat er een boze geest in hem zit. Telkens als die geest hem de baas wordt, gooit hij hem op de grond. Dan staat het schuim hem op de mond, knarst hij met zijn tanden en wordt hij helemaal stijf. Ik heb uw leerlingen gevraagd of zij de boze geest wilden verjagen, maar dat lukte hun niet. Na de verheerlijking op de berg gaan Jezus en zijn drie leerlingen weer naar de andere discipelen. Bij aankomst treffen ze hen aan in heftige woordenstrijd met een aantal Bijbelgeleerden. Dan komt de man naar voren die zich aan Jezus voorstelt als de vader van een zieke jongen. Volgens de vader heeft die jongen een boze geest. De vader was gekomen om Jezus te ontmoeten, maar had alleen de 9 leerlingen aangetroffen. De leerlingen van Jezus hadden op verzoek van de vader een poging gedaan om de boze geest uit te werpen, maar dat was op niets uitgelopen. Ook al had Jezus hun de volmacht gegeven om boze geesten uit te werpen, en hadden zij dat bij eerdere gelegenheden ook daadwerkelijk gedaan, toch bleken zij nu niet in staat de jongen van de boze geest te bevrijden. Marcus 9 vers 19. Jezus zei, o, wat een ongeloof! Hoe lang moet ik nog bij u blijven? Hoe lang moet ik nog geduld met u hebben? Kom, breng die jongen maar hier. Jezus typeert de mensen met wie hij te maken heeft als ongelovig, dat wil zeggen, levend in ongehoorzaamheid aan God. Door ongeloof stagneert het werk van God. In Matteüs 13 vers 58 lazen we, Jezus deed daar niet vele wonderen, omdat zij niet geloofden. Het hoe lang moet ik nog bij u blijven, tekent de grote spanning tussen de Zoon van God en de mensen waartussen hij nu leeft. Het is alsof Jezus boos wordt over het hardnekkige ongeloof van de mensen. Zijn woorden klinken als de klacht van een profeet over het volk, Jesaja 65, of ook als de klacht van de Heer God zelf over het ongeloof van zijn volk, Deuteronomium 32 vers 20. Prachtig, dat de heiland ondanks het ongeloof toch zegt, kom, breng de jongen maar hier. Marcus 9 vers 20 tot en met 22. Dat deden zij, maar zodra de boze geest Jezus zag, kreeg de jongen vreselijke stuiptrekkingen. Hij viel op de grond en rolde heen en weer. Het schuim stond hem op de mond. Hoe lang heeft hij dit al? vroeg Jezus aan de vader. Van jongs af aan, antwoordde deze. De boze geest heeft hem vaak in het vuur en in het water laten vallen om hem te vermoorden. Heb medelijden met ons en doe iets als u kunt. Bij het zien van de Heer Jezus kan de boze geest zich niet stilhouden. Hij verzet zich uit alle macht tegen een confrontatie met de Zoon van God. Het is te zien aan het lichaam van de jongen. Hij viel op de grond en rolde heen en weer, het schuim stond hem op de mond. De boze geest heeft het op het leven van de jongen gemunt en probeert hem op alle mogelijke manieren te vermoorden, door verbranding en verdrinking. Een kenmerk van de machten van de duisternis is dat zij destructief zijn. Ze zijn uit op het kapotmaken en vernietigen van wat God heeft gemaakt. De Vader doet een wanhopig beroep op Jezus' ontferming. Heb medelijden met ons en doe iets als u kunt. Markus 9, vers 23 en 24. Als u kunt, vroeg Jezus, voor wie gelooft is alles mogelijk. Ik geloof, riep de man meteen, en toch twijfel ik nog, help mij. Luisteraar, bent u ook zo'n vader voor uw zoon of dochter? De vader uit Markus 9 gaat met zijn geteisterde zoon naar de Heer Jezus. Hij voert een gevecht met zichzelf. Ik geloof en toch twijfel ik nog. Help mij! Geloof moet hier niet worden opgevat als een bijzondere kracht die een mens in staat stelt om wonderen te doen, maar als een volstrekt vertrouwen in het werk van de Heere God, met afzien van elke menselijke inbreng. Voor zo iemand is alles mogelijk, omdat hij zijn vertrouwen heeft gesteld op de God, bij wie alles mogelijk is. Filippenzen 4, vers 13. Markus 9, vers 25 tot en met 27. Jezus zag dat er steeds meer mensen bijkwamen. Hij zei tegen de boze geest: eruit, jij die dit kind doof en stom maakt, eruit en kom nooit meer in hem terug. De jongen gilde vreselijk en kreeg hevige stuiptrekkingen toen de boze geest uit hem wegging. Daarna lag hij zo stil dat het leek of hij dood was. De mensen begonnen al te mompelen: hij is dood. Maar Jezus nam hem bij de hand, trok hem overeind en de jongen stond op. Jezus heeft geen magische formules en rituelen nodig, zoals de duivelbezweerders uit zijn en onze tijd. Zijn woord alleen is voldoende. Markus 9, vers 28 en 29. Even later, toen Jezus met zijn leerlingen in een huis was, vroegen ze hem: waarom hebben wij die boze geest niet uit die jongen kunnen verjagen? Jezus antwoordde: boze geesten gaan alleen maar op de vlucht voor gebed. Jezus wijst op de noodzaak van gebed en vasten. Maar daarmee geeft Jezus geen methode die van succes verzekerd is, maar wijst hij op de intensieve gemeenschap met de Vader. Zowel ongeloof als het ontbreken van gebed en vasten zijn beide uiting van een gebrek aan vertrouwen op de Heere God. Markus 9, vers 30 tot en met 32. Vandaar reisden zij Galilea door, langs allerlei binnenwegen, om onopgemerkt te blijven. Jezus wilde met zijn leerlingen alleen zijn om hun bepaalde dingen uit te leggen. Ik, de mensenzoon, zal verraden worden en in handen van de mensen vallen, zei hij. Ze zullen mij vermoorden, maar na 3 dagen zal ik uit de dood terugkomen. De leerlingen begrepen niet wat hij daarmee bedoelde en durfden hem er ook niet naar te vragen. Het was niet de eerste keer dat de Heer over zijn dood en opstanding sprak, maar zijn leerlingen begrepen het nog steeds niet. Markus 9, vers 33 tot en met 35. Toen ze in Capernaum waren gekomen, vroeg hij aan zijn leerlingen: waar hebben jullie het onderweg over gehad? Ze durfden het niet te zeggen, want ze hadden lopen discussiëren wie van hen de belangrijkste was. Hij ging zitten en riep hen bij zich. Luister, zei hij, wie de eerste wil zijn, moet de allerlaatste zijn en iedereen dienen. Jezus roept zijn leerlingen op tot een leven van dienstbaarheid en nederigheid. Markus 9, vers 36 tot en met 41. Hij riep een kind bij zich. Toen het tussen hen instond, sloeg hij zijn arm om het kind heen en zei, wie uit liefde voor mij zo'n kind ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt mijn vader, die mij gestuurd heeft. Johannes zei, meester, wij hebben iemand gezien, die uw naam gebruikte om boze geesten te verjagen. We hebben hem gezegd, dat dat niet mocht, omdat hij niet bij ons hoort. Maar Jezus zei, houd hem niet tegen, want iemand, die in mijn naam wonderen doet, zal niet vlug kwaad van mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Wie jullie een beker water geeft, omdat jullie bij mij horen, zal vast en zeker een beloning krijgen. In vers 42 komt Jezus terug op het kind dat hij in zijn armen had genomen. Maar als iemand een van deze jonge mensen die in mij geloven, op het slechte pad brengt, zou het voor hem beter zijn met een zware molensteen om zijn hals in de zee te worden gegooid. In de slotverzen van Markus 9, vers 43 tot en met 50, laat de Heere zien dat hand, voet en oog middelen zijn, waardoor het eigen zondige ik van een mens zijn doel probeert te bereiken. De kern van Jezus' woorden is, dat we ons in het dagelijks leven beter iets kunnen ontzeggen, omwille van het Koninkrijk van God, dan dat we in dit tijdelijke leven in zonde vallen en daardoor het eeuwige leven mislopen. Zout is een beeld van een eigenschap die leerlingen van Jezus moeten bezitten. Zout bewaart voedsel voor bederf, zoals het geloof en de Heilige Geest gelovigen bewaren. Daarbij moeten de onderlinge verhoudingen goed blijven. Leef in vrede met elkaar. Vers 50. In de volgende uitzending lezen we Markus 10, vers 1 tot en met 52.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.